Een goede morgen. De titel van deze preek luidt: Hebben wij ons oog nog op wonderen? Inmiddels doet hij het, hè? En daar horen natuurlijk allerlei andere vragen bij, maar dat is de hoofdvraag. Hebben wij ons oog nog op wonderen? Ik ga beginnen met te lezen uit Lucas 8, vers 22 tot en met 25. En daar is één vers van, het laatste vers van, op de sheet verschenen. Op een dag, Lucas 8, vers 22 tot en met 25. Op een dag stapte hij, Jezus, met zijn leerlingen in een boot en zei: Kom, wij gaan naar de overkant van het meer. Tijdens de overtocht viel hij in slaap. Plotseling stak een vreselijke storm op. De golven werden zo woest dat het water de boot insloeg. Het werd heel gevaarlijk. De leerlingen maakten Jezus wakker. Meester, schreeuwde zij, wij vergaan. Jezus bestrafte de wind en het woeste water en onmiddellijk werd het bladstil. Hebben jullie geen vertrouwen in mij? Vroeg hij zijn leerlingen. Ze keken Jezus bang aan. Vol ontzag en verbazing zeiden ze tegen elkaar: Wat voor man is hij? Zelfs de wind en het water doen wat hij zegt. De Bijbel zit boordevol wonderlijke gebeurtenissen. Als het gaat om de daden van Jezus, dan val je van het ene wonderlijke gebeuren in het andere. Van de ene wonderlijke daad in de andere. Je kunt bijna niet op adem komen. Als je de evangelie leest en erop let wat Jezus allemaal voor bijzonders doet. Maar onze samenleving heeft daar heel veel moeite mee. Om te gaan met die bijzondere daden van Jezus. Nou, wat sympathiek.
Ik weet niet of je het nodig hebt.
En moeite mee hebben is misschien nog wel heel zwak uitgedrukt. Het wordt gewoon niet aanvaard. Die bijzondere tekenen die Jezus doet. Het wordt niet aanvaard. Het wordt gezien als aanleiding om een natuurlijke verklaring te gaan zoeken. Het is goed om te bedenken dat wij allemaal zijn opgegroeid en nog functioneren in een samenleving en in een cultuur die doordrenkt is met wat je zou kunnen noemen naturalisme. Het geloof dat elke gebeurtenis, alles wat we zien, voortkomt uit natuurlijke oorzaken. In die hele benadering is geen plaats voor een God. Er is geen plaats voor andere oorzaken dan natuurlijke. Dat lijkt erg op iets anders, het deïsme. Als je aan Nederlanders vraagt, op dit moment aan alle Nederlanders zou vragen: geloof je in een God? Dan is nog steeds het merendeel ervan overtuigd dat er een God is. Alleen daar hebben ze een beeld bij. Velen hebben daar een beeld bij dat erg lijkt op de deïstische God. Dus de God waarvan verondersteld wordt dat er ergens aan het begin van alles, miljarden jaren geleden, iets geschapen is, iets moois, iets dat helemaal ook functioneert, maar dat dat wezen vervolgens is, nou ja, vertrokken, afzijdig blijft, niet meer betrokken is op dat wat hij ooit op gang heeft gezet. En je vergist je niet, al twee eeuwen lang, meer dan twee eeuwen, worden wij doordrenkt door het deïsme. Oftewel, door een geloof in, er is misschien wel wat, maar niet geloof in, er is een liefhebbende persoon, die de schepper is van dit alles, en die nog betrokken is op zijn schepping. Dat benul is er bij het merendeel van onze Nederlanders niet meer. Dus hebben we moeite met wonderen, met ingrijpen, met iets anders dan een natuurlijke oorzaak. In andere delen van de wereld ligt dat anders. In andere tijden lag het anders, in andere delen van de wereld ligt het anders. Het is vooral in de westerse wereld die vreselijk moeite heeft met de gedachte van een ingrijpen van een wezen dat boven de natuur staat en niet onderdeel is van de natuur. Dus dan zijn er ook geen uitgangspunten voor wonderen. Wat is een wonder? Daar zijn meerdere opvattingen over, ook binnen het christelijk geloof. Ik lees één definitie. Een wonder is niet te verklaren uit de gewone gang van zaken in de wereld zoals wij die kennen. Je kunt die gebeurtenis niet natuurkundig of psychologisch aannemelijk maken. Je hebt een ander denkkader nodig. Nou, dat zou je kunnen zeggen als dat is nou een wonder, iets wat, ja, wat niet natuurkundig of psychologisch aannemelijk is te maken. Maar er zijn ook vooraanstaande christenen die daar toch net iets anders over denken. En de minste die zei, Augustinus, wonderen gaan niet in tegen de natuur. Zij zijn enkel tegengesteld aan de natuur zoals wij die kennen. Je kunt ook nog een andere invalshoek onderstrepen. Een theoloog van deze tijd die zei, als God niet meer in het gewone leven is te vinden, dan gaan we hem verliezen. Juist als wij hem opbergen in bijzondere geestelijke ervaringen, verlies je God. Dus dat brengt mij weer tot de vraag, wat is nou een wonder? Is het een doorbreken van natuurwetten? Of zou je moeten zeggen dat natuurwetten op zichzelf al wonderen zijn? In mijn studie poëticologie aan de VU in de 70e jaren, had niemand het ooit over een God, een wezen buiten, anders dan mensen. Een denkend wezen, anders dan mensen, had niemand het ooit over. Geen leerboek repte erover. Er was één groot zwijgen over, ja, iets als een schepping, iets als een opperwezen. Toen ik ook, toen ik op het einde van mijn poëtologie-studie ook geschiedenis ging studeren, kwam ik op een ander deel van de VU, Protestantse Universiteit in Amsterdam. Ooit opgericht om het christelijk geloof ook wetenschappelijk te onderbouwen. Toen ik geschiedenis ging studeren, toen kwam ik wel weer tegen dat mensen repten over God en over, zelfs over de christelijke God. Maar dat zwijgen, dat is dodelijk. Als je in debat kunt met iemand, als iemand zegt van wat jij zegt, dat geloof ik niet, want ik geloof dit. Of dit wordt geloofd, maar dat ook. Ja, dan kun je beginnen met zelf na te denken. Maar als er een groot zwijgen is in een cultuur, dan groeien onze kinderen dus op. En wij zijn voor een deel opgegroeid. Met ja, dat veronderstel je niet. Dat God betrokken is op de samenleving. En dat werkt door, denk ik, in veel van ons hier. Als wij de Bijbel lezen, in dat we denken, dat af en toe kriebelt. Wel, we zongen net, vertel van zijn wonderdaden, van zijn wonderen, overal, zongen wij. Want dat eert hem. Vertel van zijn wonderen, overal. Nou, dat is niet zo makkelijk in onze samenleving. Te vertellen van het ingrijpen van God in natuurlijke processen. Want dan word je weggelachen en je hebt zelf ook kriebels erbij van, ja, klopt dat wel? Je hebt natuurlijk nog een ander probleem, het lijden in de wereld, de pijn. Als je zegt, er is een liefdevolle God betrokken op alles. Ja, dan komt meteen de vraag, ja, en hoe zit het dan met het lijden? Ja, die vraag mag je bij jezelf ook stellen en die zullen anderen je ook stellen. Zeker mensen die van deze God niet willen weten. Maar het Bijbelse beeld, want daar moeten we natuurlijk naartoe. Het Bijbelse beeld, heel anders dan onze cultuur, gaat geheel uit van Gods betrokkenheid op alles. Alles wordt gedragen door God. Neem nu Psalm 104. Ik zal eens even kijken of ik daar terecht kan komen. Dat heb ik allemaal gehad. Dit eigenlijk ook. Maar ik moet er nu even nog wat bij zeggen. Als we praten over de relatie tussen God en schepping, dan is de christelijke God is dus een God die is betrokken op zijn schepping. een voortdurende betrokkenheid van God is er. Eigenlijk in alles. Ook in wat je ziet als natuurwetten. Maar er is ook bijzonder ingrijpen van God, waar ik straks het over zal hebben. Nu even over Gods betrokkenheid bij de schepping. Het is maar één fragment uit de Bijbel. Het is ook maar één fragment uit Psalm 104. Want als je heel Psalm 104 leest, dan is dat het bezingen van Gods betrokkenheid op de schepping. En daar staat onder meer in Psalm 104: de aarde is vol van uw schepselen. Neemt gij hun adem weg, zij sterven. Zendt gij uw geest uit, zij worden geschapen. En gij vernieuwt het gelaat van de aardbodem. Dat is het bezingen, het dichtelijk beschrijven van Gods betrokkenheid bij de wereld, bij de mensen. De voortdurende betrokkenheid. Heel anders wordt het geformuleerd, maar het komt op hetzelfde neer. In Hebreeën 1 vers 3. De openingszinnen van Hebreeën zijn werkelijk magistraal, van de brief van de Hebreeën. En in de derde vers vinden we dus de Zoon van God, het gaat dan al twee versen lang over wie Jezus is, de Zoon van God, in wie Gods luister schittert, die Gods evenbeeld is en die alle dingen draagt door zijn krachtig woord. Alle dingen draagt door zijn krachtig woord. Wat zijn dat voor grote woorden? Om van daaruit te leven, dat moet toch wel een heel ander leven zijn dan wie met een deïstische God leeft. Laten we onszelf voorhouden niet met een deïstische God te leven. Ook al is dat in onze samenleving wat voortdurend uitgezonden wordt. Voordat je het weet krijg je een klap van. De Bijbel geeft een andere openbaring van wie God is. Betrokken op heel zijn schepping. Alle dingen worden gedragen door Jezus, door zijn machtig woord. In de gewone processen mogen wij God aan het werk zien. Ik heb maar het bekendste gewone proces in de Bijbel even hier neergezet. Want iedereen kent dat natuurlijk. Psalm 139. U was het die mijn nieren vormde, die mij weefde in de buik van mijn moeder. Ik loof u voor het ontzaglijk wonder van mijn bestaan. Wonderbaarlijk is wat u gemaakt hebt. Ik weet het tot in het diepst van mijn ziel. Nou, Psalm 139 is ons bekend als de psalm die de nabijheid van God tot uitdrukking brengt. En die ook tot uitdrukking brengt in mooie woorden dat wij geschapen zijn door God. Dat hij daar van het begin af aan bij was. Als het dan gaat kriebelen, dan komt dat doordat wij anders zijn opgevoed. Goed. Nu even naar het Johannesevangelie en naar bijzonder ingrijpen. Misschien is wel bekend dat het Johannesevangelie is opgebouwd vanuit 7 wonderen. En Johannes heeft het zo gekozen, want hij had natuurlijk ook weet van die andere evangeliën, dat hij vooral wondertekenen, de wonderen noemt Johannes tekenen, wonderen neemt die in die andere evangeliën niet staan. Met uitzondering van 2. Dat zijn dus ook de 2 enigen die in alle evangeliën voorkomen. Met name de wonderbaarlijke grootvermenigvuldiging. Johannes zegt eigenlijk tegen ons: ik heb dit allemaal opgeschreven over Jezus. A, omdat ik het niet zozeer wil hebben over wat hij allemaal gedaan heeft. Ik wil het eigenlijk wel hebben over wie hij is. Dat is het accent van het Johannesevangelie. Ik wil het hebben over wie hij is. Maar omdat je dat wonderlijke, dat bijzondere, wie hij is, alle dingen draagt door zijn woord. Ja, Abraham was ik. Omdat hij zo bijzonder is, moet ik ook een aantal hele bijzondere dingen gaan opschrijven die Jezus gedaan heeft. Om je geloof te helpen. Om die bijzondere dingen als teken te zien van wie Jezus werkelijk is. Dat zegt hij dus zelf, hè Johannes. Ik schrijf dit op, opdat je tot geloof kunt komen in Jezus. Dat staat, heb ik dat ook? Nou, ik heb er geen vers bij, maar dat is 2031. Dat tweede. Deze tekenen zijn geschreven opdat gij gelooft dat Jezus is, de Christus, de Zoon van God. En opdat gij gelooft en het leven hebt in zijn naam. Voor Johannes, de evangelist, is dus het spreken over de wonderdaden van Jezus. Dat is een hulpmiddel, een handreiking naar ons, zodat we kunnen geloven wie Jezus werkelijk is. Jezus zelf komt in het Johannes evangelie ook natuurlijk aan het woord, voortdurend. Jezus spreekt nergens in de evangelie zoveel woorden over wie hij is als in het Johannes evangelie. En onder meer zegt hij dus dit. Ik snap wel dat jullie niet in mij kunnen geloven. Dat staat er eigenlijk. Ik snap het wel dat jullie niet in mij kunnen geloven. Dat jullie mij niet op mijn woord willen geloven. Ik snap het wel. Het is te moeilijk wat ik hier breng. Maar kijk dan naar wat ik doe. Geloof dan mijn daden, mijn werken, want dan kun je tot geloof komen. Nou, de natuurkundige verklaringen bij de wonderdaden van Jezus, die machine die gaat altijd maar door. Kun je in allerlei boeken teruglezen. Maar de meeste moeite heeft men natuurlijk met deze twee bijzondere daden. Lopen over het water en de wonderbare broodvermenigvuldiging. Hoe kun je daar nou een natuurkundige verklaring voor bedenken? Ja. Dus dan komt er weer ineens een heel andere verklaring uit de binnenzak. Namelijk, mythevorming. Krijg je dan, ja. Dus waar men eerst allerlei bijzondere daden van Jezus eigenlijk wel graag verklaart. En dus niet als mythe ziet. Dat hij al genezen door het land trekt en overal geesten uitdrijft. En mensen met enorme handicaps weer geneest. Ja, daar verzint men dan natuurkundige verklaringen voor. Maar dat kan hier niet, dus ja. Maar dit is wel de manier voor Jezus om te tonen dat hij God is. Want Jezus nam die paar broden, bad en reikte ze uit. En dat vermenigvuldigde zich maar. Dat doet natuurlijk denken aan Genesis 1. God sprak en dat was het. Eigenlijk is Jezus ook zo bezig met de wonderbare broodvermenigvuldiging. Hij sprak en het was er. En hij zei, water en wind, wees stil. En het was stil. Voor mij, het is misschien al vaker gebleken, de wijze waarop ik tot geloof kwam, had alles te maken met het Johannesevangelie en met de tekenen in het Johannesevangelie. Toen ik 20 jaar was en eindelijk er eens toe kwam om werkelijk in de Bijbel te lezen en niet alleen maar wat te debatteren over wat ik vond dat de Bijbel voorstelde. Toen ik 20 was, kwam ik tot geloof door het Johannesevangelie en vooral door de wonderdaden. En dat heeft mij veel gebracht, positief, aan een mooie basis, maar het ook een beetje onbegrip gebracht voor anderen. Het heeft jaren geduurd, ik ben er nou wel overheen hoor, maar het heeft jaren geduurd dat Erik besefte dat wat ik zo overduidelijk vond, ja, dat werkt niet als bewijs voor anderen. Zo werkt God blijkbaar. Ons geloof wordt wel geholpen met wondertekenen, met tekenen, maar je hebt wel nodig, we zongen het ook weer net, de genade van God, het moet je gegeven worden van God om te geloven in Jezus. En dat staat ook in de Bijbel, dat bijzondere vers van, ja, Paulus vraagt zich natuurlijk ook af, hoe kan dat nou toch, dat al mijn mede-Joden, die allemaal doorkneed zijn in het Oude Testament, dat die niet zien wat ik zie. Hoe kan dat nou toch? Dat die dat niet hebben. Hij had het zelf dus ook niet. Hij moest ook op weg naar Damascus bij de kraag gegrepen worden. Maar ondanks al zijn geleerdheid lag er een bedekking over zijn ogen. Dat vinden we daadwerkelijk, dat vers in de Bijbel. Hè? Tweede Korinthe 3 vers 16. Paulus schrijft aan de Korintiërs: er is een bedekking over ons hart, maar telkens wanneer iemand zich tot Jezus heeft bekeerd, wordt de bedekking weggenomen. Dus dat is eigenlijk omgekeerd. Ik kwam tot geloof, dacht ik als 20-jarige, vanwege de tekenen. Ik kon er niet meer onderuit. Ik vond het zo duidelijk, zo logisch, dat hier iets heel bijzonders gebeurde. Maar de Bijbel zegt mij, Paulus zegt mij, en andere gedeelten zeggen mij, nee, er is ook een omgekeerd verband. God heeft mij geroepen. God was er eerst. God trok aan mij. Hij was mij genadig. Hij heeft eerst mij geholpen om te zien en bedekking weggenomen. En die bedekking wordt helemaal weggenomen als je je bekeert tot Jezus. En dat is ook waardoor wij, als we ons bekeerd hebben tot Jezus, telkens weer verbaasd zijn dat anderen totaal niet zien wat wij zien. Totaal niet geloven wat wij geloven. Dat er toch wel een kloof is tussen de christen die zich bekeerd heeft tot Jezus en de persoon die zich blijvend laat voeden door onze cultuur, onze maatschappij. Dus er is een omgekeerd verband. En er staat in de Bijbel, wandel in geloof en niet in aanschouwen. Als je nou kunt geloven dat God voortdurend zorgzaam in de wereld betrokken is op zijn schepping, zorgzaam in de wereld bezig is, als je dat kunt geloven, dan is er dus vereist om te gaan wandelen in geloof. Want je kunt dat alleen maar zien in geloof, niet in aanschouwen. Daarom zegt Paulus, ik zie op het onzichtbare. Als ik alleen maar me laat bepalen door het zichtbare, dan zie ik geen wonderen. Dan zie ik Gods zorg voor de schepping niet geschieden. Ik zie het niet voor me. Daarvoor heb ik wandel in geloof nodig. Zicht hebben elke dag weer op het niet zichtbare. Dan heb je oog voor de wonderen van alle dag. En hoe krijg je oog voor de bijzondere wonderen? Ja, ik denk dat God de bijzondere tekenen vooral laat oplopen met de verkondiging. Dat is een stelling die ik maar even betrek. Ik vind dat herkenbaar in de wereld. Dat de hele bijzondere ingrijpen, dat heel vaak te doen heeft met de heilsgeschiedenis. Dat kun je breed opvatten hoor. Heilsgeschiedenis heeft natuurlijk van doen met dat er delen zijn in de wereld met een totaal andere godsdienst. Waar blijkbaar een bijzonder ingrijpen voor nodig is, zoals bijzondere dromen, bijzondere genezingen, om de naam van Christus te verbreiden. Daar waar veel vervolging is, zie je vaak ook een heel bijzonder ingrijpen van God. Ik wil het niet wegstoppen, alleen maar in andere culturen nu. Maar je vindt wel in de Bijbel aanleiding om te bedenken, ja, zo ziet God het voor zich. Hij wil graag dat de naam van zijn zoon verkondigd wordt in de wereld. En dan bij die verkondiging wil hij graag betrokken zijn met bijzondere tekenen. Hij wil dat versterken. Hij wil dat aannemelijker maken voor allen die in de duisternis zijn met bijzondere tekenen. Zo kun je immers ook verstaan Marcus 16 vers 20. En dat is dat vers waar staat dat je op weg moet gaan en dat de tekenen zullen je volgen. Ik heb misschien dat vers wel. Ja, Marcus 16 vers 20, tekenen zullen jullie woorden volgen. Als je in de Bijbel leest en je wil zicht hebben op Jezus, dan moet je dit soort zaken als uitgangspunt hebben. Als je alleen maar Jezus als een bijzonder mens ziet die wat meer kan, als je alleen maar God als een soort supermens ziet die wat meer kan, dan krijg je geen beeld op God. Dan krijg je dus ook geen beeld op wat zijn relatie met jou is. Wat zijn liefde voor jou betekent en wat het betekent. Mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. Gaat dan heen, maakt alle volken tot mijn discipelen. En dan ga je niet, want het is veel te moeilijk. Het helpt wel om te beseffen, ja, dit moet ik heel serieus nemen. Dit moet ik erg letterlijk nemen. Jezus is koning. En ik mag meewerken als zijn onderdaan aan het brengen van het woord. En Jezus zal dan deze verkondiging versterken. En dat daarbij genezingen plaats kunnen vinden. Oké, dat kan. Dat merken we. Af en toe. Ik heb de vorige keer gesproken over onverhoorde gebeden. En toen gezegd, ja, genezingen, ze zijn er. Ook in de westerse wereld. Maar het aantal niet genezingen is aanmerkelijk groter. Wij gaan allemaal al biddend voort. Ook in de hoop dat mensen tot bekering komen. In de hoop dat mensen gezonder worden, psychisch en fysiek. Maar we zien dat niet, lang niet elk gebed een verhoring krijgt. En soms krijgt een gebed wel verhoring en mag je je afvragen, hoe fijn was dat nou? Denk maar aan die koning in Israël, die een verlenging van zijn leven wilde. En 15 jaar verlenging kreeg. Dat waren de slechtste jaren van zijn leven. Hij kreeg het wel. Soms moet je eigenlijk niet al te snel denken van, dit is mijn wil, ik ga bidden. Nee, je moet blijven zoeken naar de wil van God. Er is een hele dubbelzinnige sfeer rondom wonderen. Ook bij ons, in ons land, een dubbelzinnige sfeer. Er is verwondering, bewondering. Er kan verwondering bij artsen zijn als iemand geneest. Waarvan ze wisten, die had dat en dat en nu is het niet meer zichtbaar. Nou, dan is er verwondering en bewondering. Maar het kan heel makkelijk gepaard gaan. En ook bij andere groepen vooral kan er opbloeien weerstand. Denk maar aan de opwekking van Lazarus. Jezus wekt Lazarus op uit de dood. Nou, was er een groter teken dat hij had gedaan? Nee, dit was het grootste teken dat hij deed. Opgestaan uit de dood. Het was een bekende man. Er staat ook in de Bijbel. Tallozen gingen nu geloven. En dat was niet naar de zin van de Farizeeën. Want die wilden hem niet aanvaarden als de Messias. Als degene die verwacht werd. Want er was wel een verwachting van, Messias, van de Messias. Maar de Farizeeën wilden niet. Die konden Jezus niet zien als de verwachter. En dan staat er in de Bijbel. Dat vanaf dat moment dat ze van dat wonder vernemen en van de aanhang die Jezus daardoor krijgt, dat ze hem willen doden. Nou, dan gaan ze echt een concreet plan om hem om te brengen bedenken met elkaar. Weerstand en verwondering bij wonderen gaan vaak samen op. Bij de ene is er weerstand, bij de andere verwondering en soms zit het in één en dezelfde persoon, de verwondering en de weerstand. En dat heeft natuurlijk voor een deel te maken met de weg van Jezus naar het kruis. Want het is een weg van lijden. En dat kan ook weerstand bij jezelf opleveren. En dan, ja, dan wil je wat op afstand blijven. Maar het kan dus ook te maken hebben met je verleden, je denken, je denkkader, zoals dat gevormd is in onze samenleving. Goed. Ik wil nog even tenslotte aandacht geven aan het wonder dat we voortdurend zien. En dat we bij onszelf hebben gezien. Het wonder dat Jezus, aanvaarding van Jezus als koning, dat ons dat een nieuw hart geeft. Wij worden een nieuwe schepping. Wie zich bekeert tot Jezus als koning, die wordt een nieuwe schepping. Dat betekent niet dat je oude hart wordt opgelapt. Dat betekent dat God je daadwerkelijk een nieuw hart geeft. En met hart bedoelen we natuurlijk altijd niet die pomp in ons lichaam, maar een vernieuwd binnenste. Een nieuwe geest. Je krijgt de geest van God en daar wordt je oude geest door vernieuwd. Dat is het wonder van alle dag. Daarom ben ik zo blij met genezingsdiensten waarbij de spreker, de leiders van de dienst, alle oog hebben voor ja, mensen, genezing. We moeten eerst ons hart laten genezen door God. En dat moeten we doen door ons te bekeren tot Jezus. Dat hoort er altijd helemaal bij. Dat is waar het God om gaat. Dat is daar waarom de tekenen en de wonderen zich concentreren op de bekering. En op de verkondiging van het evangelie in andere landen, andere culturen, met bijzondere visioenen en bijzondere genezingen. Dat is allemaal van doen met dat. Dat heeft Gods hart vooral. Dat mensen overgaan van de duisternis naar het eeuwige licht. En daarom, laatste sheet ga ik even naartoe. Oh, dat is te ver. Laatste sheet is de eerste sheet. Ik roep graag op deze morgen. Laten we alsjeblieft niet zelfgenoegzaam zijn over wat we al weten van Jezus. Laten we blijven vragen aan anderen, aan onszelf. Wie is hij toch? Wie is toch deze dat zelfs de wind en het water aan hem gehoorzamen? Wie is toch deze die sprak en het was er? Wie is hij toch? En zit ik wel met een goed beeld van hem te leven? Laten we bidden. Hemelse Vader, dank u wel dat we uw wonderen, uw tekenen, uw ingrijpen, uw betrokkenheid op uw schepping. Door in geloof te kijken, meer en meer kunnen zien. Oefen ons in kijken in geloof, in zien naar het onzichtbare, in ontdekken uw betrokkenheid. En laat er ruimte zijn in ons denken voor dat u zo nabij bent dat alles gedragen wordt door u. En laat er ruimte komen in ons denken voor de bijzondere ingrepen die u doet. De bijzondere daden die als tekenen zijn voor uw liefde voor de wereld. We vragen u dat in de naam van onze Heer Jezus Christus. Amen.